Morgen. Ik hoop dat we al genoten hebben van de aanbidding, van de lofprijs. Dat is eigenlijk waartoe wij allemaal geroepen zijn. Dat is om de Heer te aanbidden. Want de Heer zoekt aanbidders en daar zegt de Heer bij in heest en in waarheid. En dat is zo belangrijk dat we vanuit oprechtheid van ons hart zingen. En ik heb prachtige liederen gehoord. Ook het fundament. Benjamin werkt in de bouw. Ik heb ook bijna heel mijn leven in de bouw gewerkt. En ik werkte in een funderingsbedrijf. Onder andere met Atlas. Is overgenomen door ons bedrijf in de tijd. En ik heb daar heel veel uit geleerd. Uit dat fundament. Want we hebben fundament nodig in ons leven. Maar weet je, het moeilijke eraan is aan het fundament leggen. Dat is dat we naar de diepte moeten. Dat is het probleem. Bij ons christenen. Wij krijgen een gewicht op ons kopje en we worden de diepte ingeheid totdat we op de rots komen. En als we dan op die rots zijn, dan krijgen we nog hardere tikken, want dan moeten we in die rots geheid worden. En dat is soms moeilijk, omdat we soms zeggen we zijn al zo lang op weg. En hoe komt het toch, heren, dat we nog altijd zo die uitdagingen hebben en die strijd en die moeite, maar wees gerust. God is met u. God is met ons. En dat is geweldig om te weten. En ik wil dat gewoon vandaag ook even benadrukken. Vorige keer had ik het over de veldtocht. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Ik weet niet of je nog een beetje dat herinnert. Maar natuurlijk moet je dat allemaal in zijn juiste context bekijken. Het is belangrijk dat we weten waar gaat het hier over en in welke context wordt dat gebruikt. Want je kunt zeggen, we hebben aanvalswapens, maar we hebben ook verdedigingswapens. En dat is wat God ons gegeven heeft. En het is goed dat we daar een klare kijk op krijgen, zodanig dat we ook weten in welke situatie, wat is onze houding, hoe moeten we handelen, hoe moeten we bezig zijn. En vandaag wil ik het ook hebben over enkele kernwaarden die we nodig hebben in ons christen zijn. Dat is een van onze taken als sprekers, mensen die het woord brengen. We proberen dan ook zo kort mogelijk te zijn. Want ik zou niet de verantwoordelijkheid willen hebben dat iemand in slaap valt en van zijn stoel valt. Dat staat ook in de Bijbel. Iemand die uit het raam keilde en eigenlijk als dood lag. En Paulus voelde zich zo verantwoordelijk. Hij riep tot de Heer en die man kwam opnieuw tot leven. Gelukkig. Want uiteindelijk, je mag slapen voor mij. Voor mijn part mag je slapen. Want de Bijbel zegt ook heel duidelijk, ouden zullen dromen dromen. Jongelingen zullen gezichten zien. Dus als je in slaap valt, geen probleem. Want er was een jonge voorganger, die zat in een grote gemeente. En hij was aangenomen, was ingezegend. En iedere keer als hij het woord bracht, de senior pastor die zat van voor. En die viel iedere keer in een diepe slaap. Iedere keer als hij het woord bracht. En toen zegt hij tegen zijn vrouw, kijk, zegt hij, dat werkt zo op mijn zenuwen. Die vent die luistert niet eens naar mij, zegt hij. Ik vind het erg. En op een bepaald moment had hij weer het woord. En die senior pastor zat opnieuw te slapen en hij snurkte erbij. Dus was hele diepe slaap. En zegt hij, dit is te ver, zegt hij. En zegt zijn vrouw, ga eerlijk praten met hem. En dan zeg dat tegen hem, dat je dat je aan stoort. En hij raapte zijn moed samen, hing naar die man. En zegt hij, broer, zegt hij, ik vind het zo irritant dat je iedere keer ligt te slapen. En zegt die oude senior pastor, zegt hij, broer, zegt hij. En legde zijn hand op rond hem en zei, moest ik je niet vertrouwen, ik zou geen oog dicht doen, zegt hij. Dus hij vertrouwde hem helemaal. Dus als je zit te slapen, is omdat je mij vertrouwt. Oké. Maar goed, de Bijbel is zo'n wonderbaar boek. En het heeft zoveel te vertellen tot ons. En wij moeten dus proberen op een korte tijd veel door te geven. Want bijbelstudie, gebed en alles is eigenlijk voor de mensen in de gemeente die, ja, die daar de taak toe hebben om bijbelstudie te geven, om onderwerpen met elkaar te bespreken enzovoort. En dat is zo belangrijk dat elk lid zijn deel doet. Hè. Elk lid is ook kostbaar. Elk lid is kostbaar. Ieder mens die hier aanwezig is, die lid is ook van deze gemeente. Of nog geen lid, dat kan ook. Maar je bent kostbaar. Je bent kostbaar voor God. Hij heeft zijn leven gegeven ook voor iedereen. Voor u, voor mij. Je bent dus kostbaar. En als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee, zegt de Bijbel. Dus dat is die verbondenheid. En als één lid eer ontvangt, dan delen allen in die vreugde. Deze week had ik een gesprek met iemand en we hadden het eigenlijk over een broer hier uit de gemeente. Broer uit, uit de gemeente. En dat was Willy. En die man die zei, weet je, zegt hij, ik ben Willy zo dankbaar dat hij mij het evangelie vertaald heeft, zegt hij. En dat hij op den duur is die dan gekomen, heeft hij mij bijbelteksten gegeven zodanig dat ik over de brug ben gekomen, zegt hij. En ik ben een gelovig man. En het is een kostbare man. Je weet over wie ik het heb. Hey, Willy. En hij zit in onze gemeente. We zeggen altijd Dirkje. Hey, maar hij is bijna 2 meter. Maar hij is een lieve man. Hij is een lieve man. En zo'n kostbare man. Kijk, dat zijn pilaren in de gemeente die zijn onmisbaar. En dat is belangrijk. Denk nooit van jezelf te min of wat dan ook. Maar je bent kostbaar. Als kind van de Heer hoor je bij het lichaam van Christus. En ik was ook deze week in een gesprek met, ja, laten we zeggen, mijn, hoe zou je dat noemen? Mijn mentor. Ik heb een mentor. Zo jong of hoe oud ik al ben, maar ik heb een mentor. En dat is belangrijk voor u en mij, dat je altijd mensen laat meekijken over je schouders heen. Het is belangrijk dat je zegt van, ik wil mezelf ook toetsen. Hè? Toets jezelf of je wel in het geloof staat. En als er situaties zijn of problemen zijn, zorg dan dat je een doorwinterd iemand kent. Iemand die staat, die gefundeerd staat en die mensen kan je raadplegen. Ouden hebben jongeren nodig, maar jongeren hebben ook ouderen nodig. Dat is een wisselwerking. En we waren zo aan het spreken. En op een bepaald moment zegt die broer, ik heb zo'n bepaald gezicht gezien, zegt hij. Dat was een van die grote dubbele boeiings met 800 passagiers. Ik weet niet of je die kent. Van die supergrote. Hij zegt, ik zag die landen. En op een gegeven moment moest hij getaxied worden naar de gate, waar de mensen konden uitstappen. En op een gegeven moment zag hij een kleine vent in vergelijking met die grote boeiing met 2 plakaten in zijn handen. Met koptelefoon aan. En die piloot die zulke grote verantwoordelijkheid had in dat vliegtuig met 800 mensen erin. En dus de crew de mensen die werken in het vliegtuig. Hij was daar verantwoordelijk voor. Maar dat moment was hij totaal afhankelijk van die kleine man die daar vooraan stond met zijn 2, hoe noemt men dat? Lekstokken. Hey? En hij was daar verantwoordelijk. Die kleine man was verantwoordelijk voor die grote geleerde man daarboven in die cockpit. Hij was daar afhankelijk van. En ik vond dat zo'n prachtig beeld. Ik zeg, mag je dat gebruiken? Ja, zegt hij. Dus het is niet van mij. Dus het is van mij, deze broer. En ik vond dat zo'n prachtig beeld. Dat je nooit moet denken van, ja, ik ben te min of wat kan ik betekenen in het lichaam van Christus. Dat je hier vandaag bent, halleluja, is al geweldig. En daarom zou ik zeggen, ga door, blijf doorgaan in alles. En ik wil een gedeelte lezen vandaag die eigenlijk een beetje, zou ik zeggen, in de lijn ligt met actualiteit. En je kunt misschien al raden welk boek dat is. Openbaringen. Apocalyps, in geleerde taal. En dat is aan de gemeente, hoofdstuk 3, vanaf vers 14. Het is goed dat we het woord van de Heer lezen, hè, elke keer wij samenkomen. Openbaring, hoofdstuk 3, vanaf vers 14. En er staat: en schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet? Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen hout dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden. In witte klederen, opdat hij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, omdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hore wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat is een beetje een geliefd thema voor mij, omdat ik geloof dat dat cruciaal is voor u en mijn leven. Dat is dat wij oren hebben die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En dat kan zijn dat de Heer spreekt door mensen heen. Dat de Heer spreekt, ja, in situaties, door omstandigheden. Maar dat de Heer duidelijk maakt wat er moet gebeuren. Want Openbaring is eigenlijk een boek absoluut actueel. Zijn we het ermee eens? Het boek Openbaringen is een heel actueel boek. En Openbaring of Apocalypse betekent dus onthullen. Het gordijn van het voorhangsel scheurde wonderbaarlijk van boven naar beneden. Anders konden ze zeggen van twee hoge priesters hebben beneden staan trekken om het dan te scheuren naar boven toe. Het scheurde van boven naar beneden. Dus de Heer wil dat wonder ook in u en in mijn leven doen. En dat is onze ogen openen voor wat de Heer eigenlijk te zeggen heeft, ook vandaag tot u en mij. Dat boek is eigenlijk geschreven onder zware verdrukking. Neem me niet kwalijk, maar dat boek is dus geschreven onder zware verdrukking, onder vervolging, onder keizer Nero. Ik weet niet of je een beetje de geschiedenis kent. En dat was van 54 tot 68 na Christus. Toen kreeg Johannes die openbaringen op het eiland Patmos. Hij was verbannen en daar kreeg hij dus die visioenen. En wij weten allemaal wat er toen in die tijd gebeurde. Er zijn heel veel verslagen van hoe de christenen echt vervolgd werden op een verschrikkelijke manier. Ik hoef geen voorbeelden te geven, want die zijn zo verschrikkelijk. Maar de vraag is, zou de mens nog in staat zijn om vandaag dergelijke dingen te doen? Probeer daar maar eens antwoord op te geven. Ik denk van wel. Ik denk dat de mens nog altijd in staat is dergelijke dingen te doen. Misschien op een andere manier, maar die op hetzelfde neerkomt. Vorige week waren wij een week in Frankrijk. Je ziet het trouwens aan mijn bagage dat ik meegebracht heb. Frankrijk is een land van eten. Heel veel eten. Gezelligheid, tafelen noemt men dat. Maar we zijn in een samenkomst geweest en daar was een Nigeriaan. Een mens die eigenlijk gevlucht is uit Nigeria, maar die van plan is om terug te gaan. En er was iemand bij, de president van Open Doors. Hebben jullie nog gehoord van Open Doors? Anne van der Bijl is de grondlegger ervan. En wij hoorden het getuigenis van deze jongen. En die zei van, ja, hier in het Westen hoor je weinig over die Boko Haram. Over die extremistische groepen die bezig zijn in Nigeria en die, ja, duizenden mensen ombrengen. Dat wordt hier maar weinig benadrukt of weinig gezegd, want men heeft het hier dan over godsdienstoorlog. Met andere woorden, ze trekken geen partij, ze nemen geen partijen, maar het is een godsdienstoorlog. Maar intussen gaan de vreedheden verder. En ik heb dat nu met mijn eigen ogen gezien. Deze man had een litteken rondom. Was heel diep gekerfd geweest. Zijn papa was voor zijn ogen onthoofd met een mes. Zijn broer onthoofd voor zijn ogen met een mes. En toen zegt hij, ik had eigenlijk... Alles in mij wilde wraak nemen, zegt hij. Alles in mij. Had ik een wapen gehad, maar ik was gebonden, zeg maar. Had ik een wapen gehad, ik had geschoten. Of ik had gevochten, zegt hij. Want alles riep in mij om wraak. Maar een bepaald moment, toen ze met hem begonnen, toen zag hij een beeld. En toen zag hij Jezus hangen aan het kruis. Maar Jezus zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat dat ze doen. En zegt hij, ik bad dat gebed, allemaal in een fractie van seconden, zegt hij, ik bad dat gebed en ik had geen pijn meer. Dat was heel eigenaardig. En op de een of andere manier hebben ze gestopt, maar lag hij als dood. En hebben ze hem naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij dus gereanimeerd, als het ware, hersteld van alles. En hij toont die liksms, die littekens. Hè. Dus dat je ziet dat mensen nog altijd in staat zijn om vrede dingen te doen. Daarom juist is het goed als we het boek Openbaringen, dat we dat langzaam lezen en dat we altijd alles langzaam tot ons laten doordringen. Want het boek Openbaringen, dat heeft zoveel tot ons te vertellen. Want als je Openbaringen leest, zo, en je gaat er heel snel doorheen, dan is het eigenlijk een moeilijk boek. Ik durf dat toegeven. Ik heb jaren dat boek eigenlijk... Even erin snuisteren, zo maar een tekstje zoeken. Maar voor de rest, Openbaringen. Pff, ik kon er geen weg mee. Hè. Die beeldspraken, alle soort van toestanden. Waar moest je beginnen, waar moest je eindigen, enzovoort. Het is een heel moeilijk boek als je er snel doorheen gaat. Maar als je dat biddend doet, op je knieën, echt, lees Openbaringen. Ga op je knieën als je dat kan. Of ga er rustig bij zitten en ga door de Openbaringen biddend. En dat vraagt inspanning. Want bidden is een heel belangrijke zaak voor u en mij als christen. Waar hebben wij het meest strijd mee, denk je? Antwoord maar gewoon voor jezelf en je hart. Waar hebben wij het meest strijd mee? Dat is regelmatig in gebed zijn. Gebed met de Heer. Dat is eigenlijk... Ja, het contact, bidden is een relatie hebben met God. Want uiteindelijk, Openbaringen toont heel duidelijk dat Jezus is de kern van alles. Halleluja. Hij is de Alpha en hij is de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Ik zou zeggen, laat dat altijd in u en in mijn leven vaststaan. Dat Jezus de kern is van alles. Hij is de kern van het universum. Hij staat centraal. En dat mogen wij uiten. Dat mogen wij tonen. Daar mogen wij blij over zijn. We hebben alle reden om blij te zijn. Kan dat gezien worden in u en mij? Dat we blij zijn. Dat we blije mensen zijn. Ondanks alles wat er op ons afkomt. We merken dus in Openbaringen dat de Heer verschijnt op een fenomenale wijze. Ik heb dat hier ook al eens verteld, maar dat hoef ik niet te vertellen. Het staat in de Bijbel. Zo fenomenaal, zijn verschijning. Zodanig dat Johannes kon niet meer op zijn voeten blijven staan en viel voor het aangezicht van de Heer. Herinner je dat of ken je dat gedeelte? Daar begint het mee, met de glorie en de heerlijkheid van Jezus. Halleluja. En dan begint de Heer naar 7 gemeentes te schrijven. Het waren allemaal bestaande gemeenten. Dit is niet zomaar een beeldspraak. Dit waren bestaande gemeenten in Klein-Azië. 7 is een Bijbels getal. En daarom ook... Dat we moeten zeggen, daar moeten we aandacht aan geven. Het is heel belangrijk, 7 gemeenten. En in die 7 gemeenten, daar waren 7 verschillende toestanden. Daarom is dat ook voor mij persoonlijk een soort richtsnoer van in welke fase bevinden wij ons als gemeente. als individu, maar ook als gemeente. En als we dat bestuderen, dan merken wij dat het altijd gaat, hoofdzakelijk, er zijn ook andere situaties, maar het gaat tussen vlees en geest. Wandelen wij door de geest? Of wandelen wij in het vlees, met een beetje geest? Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, vlees en geest, wat doet dat? Dat geeft kortsluiting. Dat heeft niks met elkaar te maken. En dat is voor u en mij de grote uitdaging. Van hoe sta ik in het evangelie? Hoe sta ik persoonlijk ten opzichte van alles wat op ons afkomt? Want in die tijd, toen dat boek geschreven werd, ging het ook over de keizer aanbidden of Jezus? Ging het over tempeldienst vol afgoden of de dienst aan God? Brood en spelen of toewijding aan alles wat met Gods koninkrijk te maken had of geeft. Onreinheid of wandel in heiligheid. Leugen of wandel in waarheid. Dat zijn allemaal dingen, je kunt dat eruit halen. Je kunt dat ook vinden in die openbaringen. Dat het dus heel belangrijk is dat we ons focussen daarop. Deze brieven werden geschreven in een hele aparte taal. Maar dat is niet om u en mij te frustreren. Dat is om u en mij te bemoedigen. Dit is een bemoedigend boek. Dat ga je stap voor stap, ga je dat ervaren, ga je dat ondervinden. Dat Openbaringen is een bemoedigend boek. Want velen hebben het nu vandaag over, liquide geld gaat afgeschaft worden. Men gaat digitaliseren en veel mensen geraken in paniek. Ook christenen geraken in paniek. Maar weet je dat Openbaringen, dat al 2000 jaar geschreven heeft? Dat het al 2000 jaar staat dat er een moment komt dat wij niet meer zullen kunnen kopen of verkopen zonder dat we het teken van wie? Van dat beest hebben. En wij moeten niet schrikken. Wij moeten als kinderen van de Heer moeten wij daarop voorbereid zijn. En geen paniekvoetbal spelen. Niet in paniek geraken, maar eigenlijk ons geen angst laten aanjagen, want dit boek is zo vast, is zo duidelijk. En er zijn verschillende theorieën van opname, dat de Heere komt, zijn gemeente gaat opnemen, dat we door de halve verdrukking zullen gaan, of dat we door de hele verdrukking zouden gaan. Kijk, die vrijheid heeft ieder mens. Ik ga daar nooit discussie over voeren. Ik heb dat voornemen genomen, voor mezelf. Ik heb een studie gevolgd in Nederland. En dat ging over die drie verschillende vertakkingen van, wat geloof je nu? Toen ik die drie studies gedaan had, en ze vroegen aan al de studenten die er zaten, wat denk je nu? Niemand kon nog antwoord geven. Want het gaat dat wij ons fixeren op wat het woord van God zegt. En dat we daarin gaan staan. En zorgen dat we bereid zijn om elke omstandigheid aan te kunnen. Want toen dacht ik, toen die Nigeriaanse broer dat getuigenis gaf, toen zei die man aan het eind, en dat is geen bangmakerij wat ik nu zeg, maar bid, zegt hij, dat dit nooit gaat overwaaien naar West-Europa. Want we zien dat er een omvolking komt. Ik ben niet tegen vreemdelingen of wat dan ook. Tegendeel, we helpen mensen. Maar je ziet dat dit een situatie wordt, ja, waar je kunt over nadenken. Hè? Waar je kunt zeggen van, wat is er nu werkelijk aan de hand? Want we lezen de Bijbel, we lezen Openbaringen. En ik weet niet of je ook al wel eens dat gevoel hebt gehad van, goh, wat is dat nu eigenlijk? Hè? Waar zitten wij nu eigenlijk? Wat zal er gebeuren met onze kinderen? Met onze kleinkinderen. We hebben kinderen en kleinkinderen. En dan zeggen wij wel eens van, goh, hoe waar moet het heen met hen? Er komt druk van alle kanten. Slecht nieuws. Als we naar tv kijken, hebben we geen reden om enthousiast te zijn. Maar als we naar Gods woord kijken, dan worden we steeds enthousiaster. Hoe meer we opnemen van Gods woord, hoe meer wij enthousiast worden. Dat is zo belangrijk, broers en zussen. Dat verwaarlozen wij wel eens in ons leven. Dat we zeggen van, we zijn zo druk bezig en zo met allerlei zaken bezig. En we laten het woord van de Heer, laten we dicht, laten we toe. Maar laten we ons echt concentreren op wat God tot ons wil spreken. Hou één ding dus heel goed vast. God heeft alles, maar dan ook alles onder controle. Geloven we dat? Halleluja. Dan ben ik verzekerd van, we mogen daar verzekerd van zijn. De Heer heeft alles onder controle. Wij moeten geen angst laten aanjagen. Wij mogen wel de duisternis aan het licht brengen. Dat is onze opdracht. Als kinderen van de Heer mogen wij zeggen hoe de vork in de steel zit. Want dat is belangrijk, ook voor mensen die Jezus niet kennen. Mogen wij gerust vertellen hoe wij het zien, wat er aan het gebeuren is in deze wereld. Wij moeten niet wereldvreemd zijn. We mogen actualiteit volgen. We mogen dat. Dat is ons volste recht. Zodat we weten, wat is er hier aan de hand? En dan brengen wij dat terug naar wat de Bijbel daarover zegt. De laatste periode hebben we het er al vaker over gehad met mensen over Openbaringen 13. Deze week nog. Met mensen die angst krijgen. De mensen die zeggen, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat is zich nu aan het ontrollen, aan het uitrollen? En dan hebben wij de kans om te vertellen, ik snap het, ik begrijp het, ik weet wat er aan de hand is. Er komt globalisme, dat moeten we niet wegsteken, maar dat is iets dat de antichrist in de kaart speelt. De weg wordt geplaveid voor de antichrist. Of die er al is, laat ik in het midden. Maar laten we bidden dat de Heer onze ogen opent. Maar God heeft alles onder controle. Want hij bewaart zijn kinderen voor de komende dingen. Dicht aan het vaderhart van God. Dat is de bedoeling van de Heer. Dat is dat we dicht aan zijn vaderhart zullen zijn. Hem aanbidden, hem eren met alles wat in ons is. Want als we Openbaringen bestuderen, komen we ook dus tot die ene vaststelling. Alleen Jezus blijft over. Halleluja. En dat is die waarde dat wij moeten aanschouwen, die wij moeten zien. Want hij alleen zal recht en gerechtigheid brengen. Ik ben meer en meer te snappen van die wederkomst. Waar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Waar het duizendjarig rijk, maar dat zal ons te ver brengen nu. Om dat allemaal uit de doeken te doen. Maar hij zal komen. En ik snap nu, want de situaties die er nu op aarde zijn, zijn onoplosbaar. De mensen gaan dat niet meer oplossen. Maar de mensen spelen voor God vandaag. Want ze willen, ze gaan alles veranderen. We moeten dit doen en ze spelen voor God. Ze zijn nu al aan het sleutelen aan de henen. Men is daar bezig met aan te sleutelen. En ik geloof daarom dat we in een eindtijdfase leven. Dat was in Genesis hoofdstuk 6, was dat ook een hele eigenaardige tekst. Waar de zonen God zich vermengden met. En dan zien we dat God ingrijpt. En ik geloof, God zal ingrijpen. Want God wil dat ieder mens vrij en met vrije wil zal kunnen kiezen voor hem. Daar staat God garant voor. En daarom laten we bidden dat al die hekheden die nu bezig zijn, waar ze proeven doen met embryo's en met al dat, ze spelen met het leven van de mensen. En willen de mensen eigenlijk veranderen tot half robot en wat weet ik allemaal. Dit is niet uit de lucht gegrepen, broers en zussen. Als we een beetje onderzoek doen, zien wij dat. En brengen we dat dan in vergelijking met wat de Bijbel ons daarover zegt. Zijn wederkomst. Hoe staan we daar tegenover? Verlangen wij naar de wederkomst van de Heer? Ik verlang er echt naar. Dan meen ik het, de grond van mijn hart. Ik verlang naar zijn wederkomst. Want hij zal uiteindelijk, hij is nu de redder, hij zal uiteindelijk ook de rechter zijn. Ook wij, zegt de Bijbel, zullen voor de rechterstoel van Christus niet staan of liggen of zitten, openbaar worden. Dat betekent, als je in een scanner gaat, dan zien ze alles. We moeten niets verbergen voor de Heer. Niks. Dat is niet geen bangmakerij. Dat gaat erover dat de Heer ons kent, dat hij weet waar we mee bezig zijn, wat we gedaan hebben. Al wat wij doen tot eer van Jezus is van blijvende waarde. Halleluja. Dus ik heb het al gehad over de strijd tussen vlees en geest. Dat is een andere strijd. Het doel daarvan is om ons af te brengen natuurlijk, want we hebben een vijand. En die vijand moeten we niet overschatten, maar moeten we ook niet onderschatten. Want als wij uit de weg van de Heere gaan en wij wijken af van datgene wat God met ons leven wil doen, dan komt er een die aanklaagt. En die zegt, hey, dat is jouw kind, maar die wandelt niet zoals jij dat bedoelt, Heer. En hij krijgt rechten om het aan te vuren, om het aan te moedigen. En niet dat we dan, als we verkeerde dingen doen, ja, het is de schuld van de duivel. Dat is het niet. We moeten daar goed rechtmatig zicht op hebben. Maar we moeten ook waakzaam zijn. Dat we niet afwijken van het pad. Want de Bijbel zegt heel duidelijk aan de gemeente van Laodicea. We hebben dus 7 gemeentes. En de Heer begint opnieuw met ik weet. En dan staat er uw werken. Ik weet mijn werken. De Heer weet alles van ons leven. Daarom zegt de Bijbel ook de alwetendheid van God en in de oude vertaling der vromen troost. Is de alwetendheid van God een troost voor u en mij? Dat hij mag weten wat in ons hart speelt, wat er in ons hart omgaat. En dat we kunnen zeggen, Heer, u weet dat ik u lief heb. Zijn we volmaakte mensen, zijn we perfect? Door Christus ziet God ons zo, maar we hebben nog een strijd te strijden. We zijn de strijdende kerk. We zijn de strijdende mensen. Straks de triomferende kerk. Bij de Heer. Halleluja. De gemeente van Laodicea. En daar zegt de Heer iets heel eigenaardigs. Hij zegt, omdat gij nog koud, nog heet zijt. Ik denk dat dat een treffende boodschap is voor vandaag. Ook voor mij. Als ik dingen zeg, dan sta ik er zelf onder. Ik ga me er niet op verhogen of dit of dat. Ik sta er ook zelf onder. Vandaag, van de dag van vandaag, zijn er binnen de christenheid echt situaties waarin dat je kunt zeggen, we zijn lauw geworden. We zijn lauw geworden. En lauw zijn in zijn context, dat betekent eigenlijk niet vurig. Niet krachtig, niet ijverig. Dat is wat dat betekent. Lauwheid, lauw zijn. Want als we dat zijn, als we lauw zijn, dan komen we eigenlijk in een gevaarlijke toestand. Als we lauw zijn, dan nemen we het niet meer zo nauw met van alles en nog wat. En nemen we een beetje religie bij en een beetje geloof bij, dan hinken wij op 2 gedachten en dan sluipen er dingen bij. Binnen die Laodicea, die beschrijving, ik heb het voorgeschreven, ik wil het niet allemaal opnieuw herhalen, maar je ziet door lauwheid wat er allemaal kan binnenslijpen. Binnenslijpen waar we echt moeten voor bidden. Dat de Heer onze ogen opent. Dat we onderscheid hebben. Wat gebeurt er? De vraag is nu, waar gaat ons hart naar uit? Recent had ik een gesprek samen met mijn vrouw, met een koppel. We waren op weg samen. En dat koppel, die is, zou ik moeten zeggen, die zitten er warmpjes voor. Op zijn zachtst gezegd. Kan dat? Tuurlijk. Mag dat? Natuurlijk. Ik wens jullie allemaal heel veel rijkdom. Dan kunnen jullie ook veel geven voor het werk van de Heer. Ik wens dat. Ik heb niks tegen mensen die rijk zijn of wat dan ook. Maar het komt erop aan, waar zit je hart? In die situatie. En die man die begon het gesprek. We hadden al lang gebeden dat we een ingang zouden vinden naar die mensen toe. Dus een oud rechercheur. En hij begon eigenlijk zelf vragen te stellen aan ons. En hey, dank u wel, Heer. En we konden beginnen. En ja, weet je naar waar we naartoe gingen? Naar Lucas 12, vers 16. Er was een man, een rijk man. En zijn land had veel opgebracht. En hij zei, ik breek mijn oude schuren af en ik bouw grotere. En dan, dat is niet mis, daar is niks mis mee. Dat is goed rentmeesterschap. Maar dan zegt hij, ziel, heb rust. Eet en drink en wees vrolijk, want je hebt een opstapeling voor vele jaren. Maar dan zegt de Heer, hij dwaas. Dezezelfde nacht wordt je ziel opgeëist. En wat heb je dan? En daar zit de kern. Daar zit de kern van de zaak. Waar is ons hart? Mijn vrouw zegt wel eens, als we een korbejaar zien, nee, er hangt geen karretje aan met alle obligaties en van alles erop en eraan. Er hangt geen karretje aan een korbejaar. En we zeggen wel eens, moesten ze ons geen kleren aandoen, als we van deze wereld gaan, we gaan er naakt af. Naakt zijn wij gekomen en naakt gaan we eraf. En dan moeten we goed, als het ware, in ons opnemen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En dat vraagt offers. Denk aan de rijke jongeling, die zo graag Jezus wilde volgen. En hij onderhield de geboden, want Jezus kreeg hem lief, staat er. En toen zei de Heer, verkoopt alles en volg mij. En dat is zo'n geweldig voorbeeld, hoe die man zich afwendt, sorry hoor. Hoe die man zich afwendt, waarschijnlijk met heel veel verdriet in zijn ogen. Maar hij kon dat niet. Hij kon het niet. En daar moeten wij over waken, broers en zusters. Dat is dat we altijd zeggen, de Heere voorop. En wat de Heere ook vraagt in u en in mijn leven, dat we daartoe in staat zijn om dat ook te volgen. Ik wil er verder niet over uitbreiden. Ik heb het al eens gehad over Jean-Pierre Barry. Ik weet niet of je dat herinnert. Die man die ook zei, ik zal doen wat je zegt, Heer, al wat je vraagt. Was een van de rijkste mensen in België. Maar de Heer zei ook, verkoopt alles en volg mij. Dus maar goed, heeft het gedaan. Maar hij is er beter uitgekomen. Hij is dus de Alpha en de Omega. Laten we dus onze aandacht gericht houden op de Heer. Daarom is vandaag ook die oproep om toegewijd te zijn. Om het verschil te maken tussen hetgene wat van het vlees is en hetgene wat van de geest is. Ons dagelijks eten, het is normaal. Ik heb het niet over zoiets allemaal. Maar ik heb het werkelijk over dat voedsel die God wil geven aan ons. Laten we tijd nemen, broeders en zusters, om te bidden. Laten we tijd nemen om samen te bidden. Ik moedig daartoe aan. Laat gebedsavonden die je hebt, laat het een druk bezochte momenten zijn. Waar je samen kan bidden voor het aangezicht van de Heer. Als dat gebeurt, geloof mij, dan gaan er dingen gebeuren, ontzagwekkende dingen. Maar durf, kom samen. Je bent belangrijk in dat kader ook met de Heer. Dus, ik wil je daartoe aanmoedigen. Bijbelstudie, zorg dat je erbij bent. Draag je steentje bij. Bespreek onderwerpen. Leg contact. Heb onderlinge relatie. Als één lid leidt, leiden alle. Als één lid eer ontvangt, delen alle in de vreugde. Hebben we er alle baat bij om elkaar aan te moedigen in de Heer. Als besluit wil ik zeggen, halleluja. Want de Heer komt ons in zijn genade tegemoet. Ook in Laodicea kwam de Heer in zijn grote genade tegemoet. En dat is het mooie. Als we afdwalen, als we wel eens dingen nalaten enzovoort, hebben we altijd de kans om terug te keren. Dat is de grote genade van de Heer. En daarom, als je bijvoorbeeld vandaag ook ervaart van de Heer is bezig met te kloppen. Dat is aan christenen geschreven, tussen haakjes. Maar de Heer moest kloppen. Hij doet de deur voor mij open. Laten we ons hart openen voor de Heer. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is de grote genade van de Heer. De Heer wil niet dat we lauw zijn. De Heer wil dat we op peil zijn. Dat we alert zijn, dat we wakker zijn. Dat we nuchter zijn. En dat we zien wat er allemaal aan het gebeuren is. Want de Heer, enerzijds zegt hij, ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt, enzovoort. Klinkt allemaal niet mooi, hè? Ik vind dat eigenlijk heel erg. En de Heer zegt, ik raad u aan van mij te kopen hout dat door vuur gelouterd is. De Bijbel spreekt er vaak over, over die loutering. Dat we door vuur heen gaan. Ik herinner mij, dat is jaren geleden, ik was zo enthousiast. We hadden een prachtige samenkomst. En ik zeg, Heer, zend het vuur over mijn leven. Het was een heel oprecht gebed. Zend het vuur over mijn leven. Ik heb het gehad. Maar niet zoals ik dacht. Want je gaat door vuur heen. Want God loutert ieder kind die hij aanneemt. Gaan we door een louteringsproces. Gaan we door eigenlijk situaties waarvan we soms zeggen van, Heer, wat gebeurt er nu toch met mij? Want de Heer wil dat we de witte klederen, dat we die aan hebben. Dat we ons wenden naar een heilige wandel. Dat we onze naaktheid, dat er bedekt wordt. En dat we ogenzalf hebben. Ook heel belangrijk, want zalving is eigenlijk het beeld van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, vraag aan de Heilige Geest, vraag door Jezus' naam aan de Heilige Geest die zalfolie, waardoor onze ogen open mogen zijn. Gezalfde ogen, ogenzalf. Hè? Vrouwen doen wel eens schmink aan, hè? Maar hier gaat het over ogenzalf. Dat we zien wat er werkelijk in ons leven is. Want het gaat dus over geest of vlees. En geest en vlees zijn kortsluiting. En de Heer zegt als slot, die ik lief heb, die tuchtig ik. Waarom zegt Paulus, ik heb een welbehagen in wat? In zwakheden. In allerlei moeilijkheden. Ik heb dat lang niet begrepen. Zegt hij, hey, wat zegt Paulus nu eigenlijk? Hij zegt, als ik zwak ben, ben ik sterk. Dan ben ik afhankelijk van de Heer. Dus vrees niet als uitdagingen op ons afkomen. Want ach, de tuchtiging des Heeren niet gering. Want wie hij lief heeft, ja, die tuchtigt hij. Want dan zegt hij verder, want wie een kind geeft, dat is een beetje het probleem vandaag de dag. Of mogen we dat niet meer zeggen. Maar het opvoeden is vandaag heel anders dan in onze tijd. In onze tijd, mijn moeder zei dat geen twee keer. Want ik hoor nu vandaag de dag, soms aan kinderen, ik tel tot drie. 1, 1,5. 2. En dan 3. Ik doe het nog 1 keer, hè. Want dan ben je al je gezag kwijt. Dan is het al niet meer opvoeden. Het moet niet meer zijn zoals in mijn tijd. Want ik heb een beetje scheef hoofd van gekregen. Hè? Want mijn moeder ging nogal... Ze had 8 kinderen. Dus ja, moest ze wel de orde erin houden. Dat begrijp ik vandaag. Ik neem haar ook niks kwalijk. Ik ben mijn moeder dankbaar voor de opvoeding. Hè? We zaten voor ons bord en we moesten proeven van de dingen. Ik eet vandaag alles. En ik heb dat te danken aan mijn ma. Zij leerde ons alles eten. Maar vandaag lust je dat niet, ma. Kom. We zitten in de school. En dan zie je dan dat ouders, ja, ze kijken op de menu. Oh, mijn kindje mag dat niet. En dan krijgt dat kindje zijn boterhammetjes mee. Hey, want mijn kindje moet dat niet eten. Zo'n toestanden zijn er vandaag. Oké, iedereen moet kiezen. Maar goed, ik wil niet afwijken. Maar hij, geheel anders. Wij zijn geroepen. Hij, geheel anders. En ik zou zeggen, als de Heer klopt, laat hem binnenkomen. Willen we overwinnaars zijn? Ik wil een heleboel overslaan, want daar eindigt de Heer ook mee. Ik heb daar ook vroeger nog over gesproken, maar er zijn 3 dingen die iedere keer terugkeren aan de 7 gemeentes. Ik weet uw werken. Wie oren heeft die horen, wat de Geest tot de gemeente zegt, en wie overwint. Dus, het vraagt strijd. Want overwinning heb je nooit zonder strijd. We weten de overwinning, de grote overwinning, is gebeurd op het kruis van Golgotha. We hebben er vandaag over gezongen. Jezus heeft het allemaal volbracht. En het is aan u en mij om onze ogen gericht te houden op de volleinder des geloofs. Het woord van Christus wonen rijkelijk in ons, zodat wij in staat zullen zijn. Ik zou zeggen, laten we bemoedigd zijn. De weg is open en er staat ijverig voor God zijn. Amen. God zegene zijn woord.